Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto. In deze uitzending gaan we terug naar 1986. Producers Fluitsma en Van Tijn hadden internationaal succes met Mai Tai en Richenelle. Het zusje van Michael Jackson werd volwassen met haar album Control. In Amsterdam liep de spanning op omdat ze de Olympische Spelen van 1992 wilden organiseren. Het wereldkampioenschap voetbal was in Mexico. En met de gelijknamige titel Mexico vierde de zangeres zonder naam haar 50-jarig artiestenjubileum. Mijn naam is Harold Tujatten en welkom in 1986. Caroline, Mildred en Jetty van Mai Tai hadden internationaal succes. 1986 gaven ze een spetterend optreden in discotheek Gay Life in de Amsterdamse Amstelstraat. Op 26 februari werd de 14e Elfstedentocht gereden en gewonnen voor de tweede keer door Evert van Bentum.
Maar dit is de grote kampioen van vandaag. 1 jaar en 6 dagen na zijn eerste overwinning in een Elfstedentocht viert Evert van Bentum opnieuw de glorie van zo'n overwinning, te midden van vele, vele duizenden enthousiaste mensen.
Er was nog een andere deelnemer die zich op dezelfde dag de geschiedenisboeken inreed.
Meneer Van Buren, uw startnummer vandaag?
Zou ik even moeten kijken? Ik weet het niet eens. Nee, hij is al ingeleverd. Ik weet niet. Ik heb mijn kaart gekregen. Ik heb nooit naar startnummer gekeken.
Nederland heeft u snel anders leren kennen. Was dat een verrassing?
Nee, maar het was vooral omdat ze van tevoren niet wisten. Dat het meestal om een schuilnaam gaat. Dat ze van tevoren niet al druk gaan maken. Kijk, als je eenmaal bent, dan is het niet erg dat ze weten dat je er bent.
Waar begon het zo'n beetje?
Waar? In de...
Die herkenning.
De herkenning. Nou, die is heel plotseling gekomen na Staveren. Toen is het waarschijnlijk het nieuws geweest, ik weet het ook niet. Maar Staveren was nog niemand die me herkende. Maar toen ze eenmaal wisten dat het gewoon dat ik er was, ja, toen werd ik meteen al herkend.
Heeft u geen plezier gehad op de momenten dat er nog niet herkend werd? Zo van haha.
Ja, heerlijk. Het was, ja. Het was echt, je merkt echt. Maar ik heb, dat is wel zo, maar aan de andere kant, zoveel verschil was er ook weer niet, omdat ik nou toevallig was wie ik was. Of iemand anders die als deed tot het schaatsen is, dit publiek is perfect voor iedereen. En, ze schreeuwen iedereen toe en of ik dan ben of iemand anders, dat maakt niet uit.
Wanneer is het idee gekomen om deze tocht mee te rijden?
Maandagmiddag.
Zo ineens?
Ja.
In 1986 bracht Janet Jackson het album Control uit in het programma Countdown werd ze geïnterviewd door Adam Curry.
You took a different route. You went to Terry Lewis, Jimmy Jam.
Yes.
Or did they come to you?
Which no, way? I went to them, Minneapolis. Yeah. I was there for a month and a half. It took us 2 weeks to complete the album and the rest of the time we just went to the movies, went to the lake and had a great time. Two of the nicest guys, the perfectionists in the studio, they know how to play and have fun with it and at the same time get their work done and they're excellent at it.
Why did you choose Jam and Lewis and not like a household name, Quincy Jones, Michael Amardian?
Well, the reason why I wouldn't choose Quincy is because I feel that that's my brothers and that, you know, they belong together and I wouldn't want to mess with that.
Mm-hmm. You co-produced your album. How did that start off? It must have been kind of, you know, you went alone. You left your mom at home, from what I hear.
Yeah, I went with a friend of mine, Melanie. We went together and stayed there. It was a lot of fun. I wanted it to be that way. I wanted to get away from California. They wanted me to get away from California as well and experience the Minneapolis life, as they call
it. Right.
The people are really, really mellow, real cool there. Really nice place. It's pretty there, too.
If you listen to the lyrics on songs like Nasty...
The way I came about that was when I was in Minneapolis, I was on my way to an exercise class, and Jimmy, he wanted me to take his blazer, but it was only a block away, so my friend and I, we told him that we'd walk. We decided to walk.
Yeah.
We had the exercise class, and on the way back to the hotel, these guys, I think they had been drinking a little bit, they started really, really flirting and saying some really nasty things, and that's how I came up with the concept. Later on, Jimmy and Terry played me a track, which was the Nasty track, and that's how we came about that.
How's the contact between you and your brothers?
It's really nice. Once a month, we'll get together, have family gatherings.
Oh, really?
Yeah, we don't talk about music or anything. We just play around, have a lot of fun, play games.
That must be tough not to talk about music.
It comes up now and then, but maybe at the end of the day, maybe somebody will play someone else's track to the other person or something.
And say, hey, what do you think of this,
But usually we like to surprise one another. We don't listen to one another's stuff until the whole project is completed.
I had the feeling that you really liked the old-time musicals, the Fred Astaire stuff.
Michael and I would tape every musical, old musical, and we made a collage, all the dance numbers. We put them all on one tape, and we used to just watch them and watch them.
When you had Julian Temple do this video, did you come up with the idea for the storyboard for When I Think of You?
I happened to see his film, Absolute Beginners, and that's where I got the idea for it, because they kept saying, oh, we need a concept.
Yeah.
You got to come up with something. So I thought he would be great to use as a director, and I wanted to take from that scene that he did in Absolute Beginners. And he came up with the concept, and I made a few changes in it, and we got together and did it. I thought he was a lot older. He's only 31, and he's the nicest thing. I thought he would be very strict, very stern, but he's really he's a sweetheart. He's really a nice guy.
You went easy on you.
Yeah.
Where are you going to take it from here? Are you thinking about a new album yet? Are you thinking about maybe doing something live on stage?
Well, I just finished my video for Control, which is a live performance, live video performance. And probably next year I'll start concert touring.
No romance without finance.
krachtig modebeeld dat in 1986 mainstream werd, was de schoudervulling. Georgette Koning, hoofdredacteur van de Mirror Mirror, neemt ons mee in de modegeschiedenis van de schoudervulling.
Het thema van deze uitzending is 1986. Waar was jij in 1986?
In Amsterdam. Ik zat op de Rietveld Academie en ik studeerde mode.
Als ik aan 1986 denk, zie ik de schoudervulling.
Nou ja, dat klopt. Ik deed dus die modestudie en ik wist wel wat er aan de hand was. Ik herinner mezelf ook wel dat ik in ieder geval een jasje had met hele brede schoudervullingen. Maar in die tijd had je ontwerpers zoals Montana, Claude Montana, Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier en Versace. Ja, de schouder die was echt wel heel breed toen. Al heb ik wel het idee dat rond die tijd het weer iets afnam, dat het eerder begon.
In de mode of mainstream?
Op dat moment, 86, was het wel mainstream. Dus het begon echt met Azzedine Alaïa, met Thierry Mugler. En het interessante is dat die hun inspiratie hadden gehaald uit eigenlijk Hollywoodfilms uit de jaren 30 en 40. Want films die hadden een ontzettend grote invloed op het publiek natuurlijk. Los daarvan was er een kostuumontwerper en die heette Adrian. En die was in dienst voor de filmstudio, MGM heet dat denk ik. En ontwierp kleding voor sterren uit de jaren. En Joan Crawford, die natuurlijk langer doorging. Greta Garbo, Marlene Dietrich. En in die tijd moet je je voorstellen dat een vrouw eigenlijk helemaal geboetseerd werd eigenlijk. Hè? Er werd aangesleuteld aan het haar, aan het gezicht, soms ook letterlijk met operaties al. En dus kleding was heel belangrijk. Dus dan kon je bijvoorbeeld met brede schouders kon je een hele krachtige vrouw neerzetten als het paste bij een rol natuurlijk. Als je het werk van Adrian bekijkt, als je dat opzoekt, dan zie je soms schouders, dan is onvoorstelbaar, of ook heel recht en heel, heel breed. Nou, ontwerpers als Mugler, die erg houden van het drama, de drag, zeg maar, die keken daarnaar, of die zijn dan misschien, die zagen vroeger die films, dus dat is van invloed geweest. Dus die hebben in de jaren 80 zo'n hele sterke vrouw neergezet, dus een heel nieuw vrouwbeeld eigenlijk.
Dus 40 jaar later kwam gewoon de schoudervulling kwam weer terug?
Ja, want daarvoor, de schoudervulling die bestond eigenlijk wel, maar dan in de sport. Het bestond al rond 1900, maar dan zat het in bijvoorbeeld in de rugby kleding. Dus er was een bescherming. Dus dan maken we een sprongetje naar de jaren 80. Dan zag je het dus weer. Maar in Amerika had je bijvoorbeeld Donna Karan. En zij ontwierp ook pakken, dus meer zakelijke pakken, met van die brede schouders. Zij schetste echt ook zo'n beeld van een powervrouw. Dus de werkende vrouw die net als een man een pak aan had. Had de vrouw opeens ook een pak aan en dan met brede schouders. Dus je kan je voorstellen, als je dat draagt, dan voel je ook meer zelfverzekerd. Dus je ontleent daar echt kracht aan. Dus daarna is dat terechtgekomen in de confectie, de betaalbare kleding, zeg maar. Wat heel grappig is, dus op een gegeven moment kon je ook gewoon naar een furniturenwinkel, die je toen wat meer had dan nu. En dan kocht je gewoon schoudervullingen en die stopte je in je trui of in een t-shirt. Want schoudervulling zat echt wel overal in. Dus had je alle vormen en maten. En ik herinner me ook nog een truc dat je ze bijvoorbeeld gewoon onder een BH-bandje stopte. Want je had ook wel schoudervulling met klittenband en zo. Maar het grappige is dus dat het, wat ik al zei, dus het zat echt in t-shirts, in truien en behoorlijk overdreven. Maar ik snap ook wel waarom het populair was bij vrouwen, want het doet iets met een silhouet. Van boven breed, zie, dan valt die taille meer op. Die lijkt smaller. Dus het is ook iets wat doet.
Mensen krijgen een soort van droomfiguur.
Ja. Ja, dat gaat wel die kant op. Dan hakken erbij. Dus heel lifting allemaal eigenlijk.
We zijn nu 40 jaar later. En ik zie toch weer zo nu en dan vrouwen verschijnen met een pittige schouder.
Sinds een paar jaar zag je het opeens weer op de catwalks. Dat is toch wel vaak de invloed. Het zit vooral in jasjes dan ook. Hè? Dus het is met mode dat het altijd anders is. En wordt het ook anders gedragen. Dus bijvoorbeeld in oversized jasjes, dat alles al heel groot is, alles al heel ruim zit. En ook dus die schouder is heel erg breed. En ik denk dat het ook wel doorzet. Want ja, voor een hele generatie is het totaal nieuw natuurlijk. En die vinden het weer exotisch en leuk. Net als ze de legging weer herontdekken. Ja, zo werkt dat.
Josette, mag ik je heel erg hartelijk danken. Wanneer komt de nieuwe Mirror Mirror uit?
Die komt, even kijken, half april ongeveer uit. Dus nog even geduld.
Juni was het wereldkampioenschap voetbal in Mexico. Met een van de meest memorabele momenten in de voetbalgeschiedenis, de hand van God van Maradona.
This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball that. Maradona celebrating and the goal's going to be given. Shilton furious and so is Peter Reid. And the England manager Bobby Robson can't believe it.
Hoewel Nederland niet meedeed dat jaar, omarmden we toch een WK-lied, Mexico, van de zangeres zonder naam, die in 1986 haar 50-jarig artiestenjubileum vierde.
Ik ben naar Mexico gekomen, het land van liefde en van zon. Het was in de schaduw van de bomen, dat net als in dromen een sprookje begon. Ik was daar op een groot fiesta. En samen cabrero staan. We dansen samen in de rumba. En ja, in de rumba is alles een zang. Gitaarmuziek. andere landen vragen voor. Ja, het blijft een stikke horen, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico. O land van al mijn dromen. Met je gitaarmuziek bracht je de romantiek voor hem en mij. Mexico, Mexico. Ik blijf er altijd wonen. Je bent me altijd waard, een paradijs op aard. Ja, dat ben jij.
TV-programma's werden aangekondigd door een omroeper.
Goedenavond en hartelijk welkom allemaal. Voor de vijfde keer in dit seizoen gaan we zo dadelijk naar de grote televisiestudio in Aalsmeer, waar vanmiddag Wedden Dat is opgenomen. U moet vanavond dus niet naar die studio toegaan tijdens de zaalweddenschap, want die studio is op het ogenblik heel gewoon dicht. Vorige week waren er weer een aantal zeer spectaculaire weddenschappen. Sommige panelleden waren weer een beetje te optimistisch en dus kunnen we ook vanavond weer een aantal vreemde tegenprestaties verwachten. Naast Jos Brink moeten ook Sheila de Vries en de Belgische presentator Jo Rupke hun belofte waarmaken. En wat verwacht u van de zangeres zonder naam? Nou, u kunt het zo dadelijk allemaal gaan zien in Wedden Dat.
We keken naar Dynasty. En we kijken naar Miami Vice. Wedden Dat met Jos Brink won de televisiering. De televisiering is al jarenlang een ontwerp van sieradenontwerper Anneke Schat. Amsterdam heeft zich kandidaat gesteld om de Olympische Spelen binnen te halen. De zaken werden groots aangepakt. Zo was er een heus anthem. Werd bij de introductie van Girotel het eerste bedrag aan de Olympische Stichting overgemaakt.
Men zit bij de postbank boordevol nieuwe plannen en ideeën. Zoals onlangs bleek op een bijeenkomst waarbij enkele honderden vooraanstaande personen aanwezig waren voor de introductie van een proef met een nieuw betaalsysteem. Eregast was Dr. Jelle Zijlstra, de vroegere president van de Nederlandse Bank, die via dit nieuwe systeem 100.000 gulden overmaakte naar het comité dat in 1992 de Olympische Spelen in Amsterdam wil organiseren.
En hiermee is de proef met de Girotel van start gegaan.
Ontwerper Fong Leng heeft een Olympische collectie ontworpen. En tijdens een uitzending van Wedde Dat kreeg Jos Brink het eerste exemplaar uitgereikt.
Iedereen hier in Nederland weet wie ik bedoel. Als ik zeg zonnebloem in het Chinees weet u het niet, maar het is toch heus Fong Leng. Fong, heet je echt Fong Leng?
Ja, helemaal echt. Zonnebloem.
Hoe lang ben je nou al beroemd? Vertel me dat eens.
20 jaar.
Ja. Is dat nou begonnen met Mathilde, toen Mathilde jouw extravagante creaties ging dragen? Heeft die ertoe bijgedragen dat je doorbrak?
Een hele grote ambassadrice voor mij geweest, ja. Maar ze is natuurlijk niet de eerste klant geweest.
Dat begrijp ik.
Daarvoor was ik dus al bekend.
Ja. Ja. En je hebt nu ook te maken, en dat is een primeur, we hebben een primeur, met de Olympische Spelen, zo die in ons land mochten komen in 1992. Ja. Wat denk je?
Het moet komen.
Moeten we daar gewoon met z'n allen?
Daar moeten we met z'n allen, 14 miljoen Nederlanders, moeten daar met z'n allen positief over denken. En dan krijgen we dat zeker. En ik wil jou het eerste t-shirt aanbieden.
Oh, zie je, ik krijg nog eens wat. Ja? Even kijken, dit is voor jou straks.
Het eerste Olympische t-shirt.
Ja?
Ja, en dat wil ik jou graag aanbieden.
Dit heb jij ontworpen?
Nou, dit heb ik niet ontworpen, dit heeft Ad Werner ontworpen. Hm? Maar aan deze zijde, dat is mijn ontwerp.
Ik zal het met trots en met zwier dragen.
Ja, wacht, er is nog iets aan verbonden. Kijk even.
Moet ik dat bord ook omhangen?
Lees jij dat eens even voor.
Wedden dat Jos Brink dit eerste shirt niet aantrekt voor de tv. Ik zal je krijgen voor het eind van de uitzending. Dat is handig van je.
Er reed een Olympische trein van het Centraal Station naar Lausanne voor een pit. Compleet met politiekapel en burgemeester Ed van Tijn.
Burgemeester, hoe optimistisch bent u over het resultaat?
Realistisch optimistisch. We hebben een goede kans, maar geen zekerheid. We zullen er in Lausanne nog een hoop aan moeten doen.
Het zijn 88 of 89 dames en heren die erover beslissen.
Voornamelijk heren.
Voornamelijk heren. Die ploeg die komt mij wat mistig over. In hoeverre heb je ze kunnen beïnvloeden voor een goed resultaat? Ja dan nee. U wordt ook beschuldigd van omkoping, heb ik inmiddels gelezen.
Dat laatste raakt kant nog wal. Ja. En is ook door iedereen als belachelijk ervaren wanhoopsactie.
Het is te gek om los te lopen.
Het is te gek om los te lopen. Ja, ja. Als één stad zich nou sober heeft opgesteld in elk opzicht, dan is het Amsterdam. Dat wordt ook door de IOC-leden enorm gewaardeerd.
Ook aan boord de voorzitter van het Olympisch Comité, Henk Vonhoff.
Blijf maar gewoon filmen.
Meneer Vonhoff, mag ik u nog een paar vragen stellen voordat u weggaat? Ja. Hoe optimistisch is de voorzitter van het Olympisch Comité?
Zeer optimistisch. Ik denk dat onze kans aanmerkelijk is.
Dat meent u echt?
Ja, anders zou ik het niet zeggen. Bovendien, als je binnen een week al dan de kans hebt om wat dat betreft gecontroleerd te worden, dat zou een hele slechte zaak zijn.
In Lausanne probeerde iedere stad nog eenmaal de IOC-leden te bewegen tot een voor hen gunstige beslissing. En Amsterdam vond onder andere Johan Cruijff bereid om mevrouw Samaranch in zijn beste Spaans te vertellen over de kwaliteiten en kenmerken van de hoofdstedelijke aanbieding. De streekvervoersbedrijven Centraal Nederland, NZH en de VAT lieten samen met het gemeentelijk vervoersbedrijf Amsterdam een vijftal autobussen door Lausanne rijden. Hiermee konden de 2500 leden van de delegaties en van het IOC gratis van het conferentiepaleis naar hun hotels rijden en omgekeerd. Daags voordat de beslissing zou vallen, waren Amsterdamse demonstranten hinderlijk actief en werden IOC-leden en journalisten beschimpt en zelfs bespuwd. Een dag later keken radio, televisie en filmjournaal mee naar de reacties op de bekendmaking door Samaranch van de stad die de zomerspelen van 1992 mag organiseren.
L'organisation des Jeux de la 25e Olympiade à la ville de Barcelona.
En terwijl Barcelona juichte, riep voorzitter Vonhoff van het Nederlands Olympisch Comité zijn delegatie op in te stemmen met het applaus dat de Catalaanse hoofdstad ten deel viel.
Topproducers Fluitsma en Van Tijn scoorden hit na hit met de Dolly Dots, Mai Tai en schreven een tophit voor Ruzinel. Je hoort nu Jochem Fluitsma over hun samenwerking.
Ik ben Jochem Fluitsma. Samen met Erik Van Tijn, met wie ik al heel lang samenwerk, hebben we in 1986 met Ruzinel één album opgenomen. En dat was ook zijn, bekendste nummer stond daar natuurlijk op Dance Around the World, wat wij geschreven hebben. Ja, Ruzinel die was natuurlijk een ongelooflijk uniek persoon. Zijn verschijning, zijn stem, zijn hele aura, om het zo maar te zeggen. Hij benaderde ons omdat hij al een tijdje natuurlijk in de underground scene en in gayclubs optrad. En hij wilde gewoon, hij zei het heel simpel. Hij zei, ik wil gewoon een hit. En jullie zijn commerciële producers. Ik wil die hit. Hij wilde toch wat breder doorbreken, zeg maar. En dat is wel gelukt. We schreven wat nummers voor hem. Denk Dance Around the World een van de eerste geweest is eigenlijk. Mede daardoor kregen we toen een deal voor een album bij CBS, wat nu Sony is. Ik weet nog dat het op cd uitkwam, die plaat. Dat was toen best bijzonder, want toen werd er nog gekeken van wat kan er al op cd uit. Het was toen net nieuw eigenlijk. En kennelijk vonden ze dit belangrijk genoeg om op cd uit te brengen. Ja, de samenwerking met Ruzinel was altijd heel goed. Hij was heel creatief. Maar in de studio was het altijd wel heel erg. Ging het altijd vrij goed. Hij zong goed. En ging niet alleen natuurlijk in Nederland, maar ging natuurlijk ook in Italië. Ging die als een speer. Volgens mij stond Dance Around the World daar op een gegeven moment nummer 2. Ik weet nog dat ik hem naar huis bracht. Hij woonde bij de Rozengracht. En dat ik hem uit de auto zette. En dat er op de Dam, we reden langs de Dam. En dat er allemaal Italiaanse schoolkinderen die hem herkenden. Die kwamen allemaal gillend naar mijn auto toe toen hij uitstapte. Wilden allemaal een handtekening. Dat was wel heel bijzonder. Om dat in je eigen stad dan mee te maken. Er was nog eens sprake van een remix van Dance Around the World. Wat ik nog steeds geweldig vind als ik dat op de radio hoor. Dat blijft natuurlijk, komt die herinnering allemaal weer terug. Aan hoe we dat gemaakt hebben en zijn unieke stem, wat hij eraan toevoegde. Ik heb al met al toch wel hele mooie herinneringen aan hem. Het was toch een bijzondere tijd en het was een bijzondere artiest. And girls, let's dance. Let's dance.
Aan mijn vaste influencers Anousha en Karel vraag ik, wat droegen jullie in 1986?
Schoudervullingen.
Ik denk inderdaad. Ook wel die schoudervullingen, inderdaad. Die grote truien.
En ook haar toeperen. Enorme bossen haar. Groot haar.
Permanentjes in de haren.
Groot haar, ja. Grote ja. Schoudervullingen. En van à la prins met die
befjes.
Ja, dat was wel een beetje... Bij Sheila E. was het eigenlijk.
Volgens mij heb ik daar ook enorm op gedanst in die tijd. Met mijn schoudervulling inderdaad. En,
waar danste je nog meer op?
Toch Janet Jackson. Madonna. Papa Don't Preach. Lionel Richie. Say You, Say Me.
Het was weer sturen, toch?
Nou ja, daar leek het wel een beetje op inderdaad. Heerlijk in die tijd nog. Het kon nog gewoon.
Holiday Rap was toen. Mm-hmm. Dat vond ik ook geweldig. En dat was ook een kunst om die hele tekst mee te zingen.
Waar ging je toen uit?
Nou, toch ook wel het Leidseplein, de Citadel, Iboja.
De Bios misschien?
De Bios daar zo. Leidseplein, de Beurties.
Odeon daarboven, met die ronde bar. Mm-hmm. Daar ging ik dan wel vaak naartoe. Dat was altijd heel gezellig.
Ik weet dat jullie allebei groot songfestival-fan zijn. Oh. Weet jullie nog wie er meedeed met het songfestival?
J'aime la vie!
België!
Dat was de winnaar!
1986.
Maar weten jullie wie er van Nederland meedeed?
Nee!
Frissel, Sissel!
Nee! Oh, met die blote voeten!
Zo vreselijk!
Nee, daar hadden we niet zoveel mee.
Nee, met die blote voeten ook niet. Nee, daarom is het goed dat België heeft gewonnen. Dat is eigenlijk wel verdiend dan. Ja.
Terecht! Sorry, Frissel, Sissel. Ja.
En een paar maanden daarvoor hadden we toen nog een andere grote gebeurtenis.
Ja, wat hebben we gedaan in februari 86? De Elfstedentocht gereden.
Heb jij die gereden?
Nee,
ik niet hoor.
Nee, wel een stukje heb ik geprobeerd op het ijs.
In maar, Friesland?
Nee, toch wel gewoon in de buurt. En, nee, Friesland heb ik niet gedaan. Geweldig.
Ja. Er zijn een aantal grote films ook ontstaan in die tijd. We hadden natuurlijk Tom Cruise.
Oh, hoe heet die film dan ook?
Ja. Met, die,
met dat vliegtuig. Met dat vliegtuig. Van Take My Breath Away van Berlin. Ja. Had die vrouw niet twee kleuren haar? Beetje Cruella de Vil-achtig.
Oh, ja. Nee, Topkun.
Topkun.
Ja. Mooie man toen de tijd. Lekker om naar te kijken.
Tom Cruise. Kelly McGillis. Top Gun.
Voor de Dolly Dots was er een heuse internationale carrière. Na een tv-serie was het tijd voor een heuse Hollywoodfilm. Anita Kroon, de voorzitter van de fanclub, vertelt over 1986, waar de Dolly Dots optraden bij de bestorming van de Bastille op het Leidseplein en haar herinneringen aan Dutch Street.
Ladies and gentlemen, from Holland, the Dolly Dots!
Five beautiful girls, the Dolly Dots. The hottest rock group in Europe.
Hallo lieve allemaal. Zoals jullie weten zijn de dames weer succesvol met hun Sisters on Tour. Waarbij ze hun publiek al vanaf de eerste klanken van hun stoelen laten gaan. Kortom, feest gegarandeerd. En dat was in de jaren 80 niet anders. Neem bijvoorbeeld de bestorming van de La Bastille. Dan moest het gebied rondom het Leidseplein, Klein Gartmanplantsoen, afgesloten worden. Zoveel mensen waren er ook om de Dots te zien optreden. Het was gewoon te gek. En men stond zelfs op bootjes in de grachten.
Looking for their big break in American rock and roll.
In 1984 was er sprake van het maken van een heuse speelfilm rondom de dames. Het werd dus ook steeds serieuzer in plannen en met als werktitel The Au Pair Girls. Maar het script liet de wensen over en talloze scripts werden naar de prullenbak verwezen. Maar zie daar toch een script en in mei 86 vertrokken de Dots naar Los Angeles, Hollywood om de film en de tevens de nieuwe LP Dutch Street op te nemen. In dat opzicht waren ze dus heel druk in die tijd en die film dat gaat eigenlijk over dat er twee jongens werken als bediende op een cruiseschip en door een of ander iets worden ze opgepakt door de politie. En als ze daarna weer worden vrijgelaten op een vertrek naar hun vaderland, dan leren ze op het laatste moment de Dolly Dots kennen. De Dots spelen in het begin een beentje die door geldgebrek alles zelf moet doen, dus ook hun eigen begeleider op de instrumenten.
It's a pleasure meeting the man who discovered the Rolling Stones.
De jongens doen alsof ze twee belangrijke platenbazen zijn uit Amerika. De Dots hebben daar oren naar, want ze willen heel graag naar Amerika, omdat ze in Nederland qua werk een beetje vastzitten. Enfin, in feite bedriegen ze de boel, die twee jongens, en als de Dots in Amerika aankomen, weten ze niet wat hun te wachten staat. Toch weten de jongens, door middel van allerlei manieren, de Dots over te halen te blijven en te proberen in Amerika. Zo komen we in een of andere tent terecht, waar de belangrijke platenbazen zitten en waar goede bands optreden.
The music world is ready for the Dolly Dots.
Het gaat zo goed dat de platenbazen heel erg enthousiast zijn over het optreden, zodat ze een platencontract krijgen aangeboden.
Dutch Treat, starring the European rock sensation, the Dolly Dots.
Op 25 februari 1987 ging de film Dutch Treat feestelijk in première. Echter helaas zonder succes. Wel met prachtige, liefdevolle herinneringen aan de film.
Dutch Treat, directed by Boaz Davidson.
Never be-
Electro maakte een voorzichtige overgang naar house. In dit nummer werd platgedraaid in de Cochrane. Werkte mee Georgette Koning, Anita van der Kroon, we luisterden naar Janet Jackson en Adam Curry, W.A. van Buren, Madonna, Mai Tai, Jochem Fluitsma, Originel, Jos Brink, Fong Leng, Gwen Guthrie, de Dolly Dots, Anousia en Caro, de zangeres zonder naam en Meryl Stripper. En vanavond kunnen we dansen. Be safe, stay strong en tot de volgende maand.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. NVS, Gay Station.